GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Goedemorgen.
Welkom allemaal bij de 60ste GroenBurner Motor Podcast. Ja. We weten nog niet of het officieel de 60ste mogen noemen. Misschien is dit gewoon echt weer een special. Want, zoals jullie kunnen zien, Iwan is er niet bij.
Nee, het is ook wel... Waarom is Iwan er nou weer niet bij? Ja. Weet je wel, Iwan was uitgenodigd. We zullen even zeggen waar we zitten. We zitten in Montsant-Benet, in het achterland van Barcelona.
Catalunya.
Juist. Arno was uitgenodigd, ik was uitgenodigd. Iwan was uitgenodigd.
Voor?
Ja, toch voor de MT-09, de
YAMT.
Oh god, die afkortingen.
Ja, Yamaha Automatic Transmission.
Ja, die dus inderdaad. Iwan was uitgenodigd, notabene.
Ja. Maar die had betere dingen te doen in Misano.
Die had betere dingen te doen in Misano, inderdaad. Dus ja, dan moet je het weer met ons stellen. Het is, weet je, het is met die podcast, klinkt allemaal heel erg makkelijk of zo, maar...
Ja, nou, logistiek komt er toch altijd wel een hele hoop bij kijken.
Altijd.
En dus moeten jullie het stellen met onze Joost Overzee van Kickstart, Arno Jaspers van Maxmoto. Voor de zoveelste aflevering van de GroenBurner Motor Podcast, waarin we het gaan hebben. Ja, ik probeer het professioneel te houden, Joost. Waarin we het gaan hebben, dus over de Yamaha YAMT, maar ook andere automatische systemen. In de tweede helft behandelen we de lezersbrieven, de vaste rubrieken en zijn er nog een aantal onderwerpjes die we zouden willen aansnijden. Die ook wel een beetje teruggrijpen naar de vorige podcast. Dus als je die niet geluisterd hebt, ga die ook zeker luisteren.
Ja.
Misschien nog even een kleine zijnota. Moest het geluid van deze podcast niet 100% geweldig zijn, zoals jullie van ons gewend zijn, dan heeft dat te maken met het feit dat onze technische man natuurlijk ook niet ingevlogen is naar Barcelona. Dus dit hebben we helemaal zelf in elkaar geboxt. Waarvoor... Excuses, denk ik dan?
Nee, dat vind ik een beetje gek. Als je
zegt sorry op voorhand.
Nee, maar als je ziet met wat voor een prachtige apparatuur wij hier werken.
Ja, dat.
Een stelletje klungels. Moet zelfs Reno, die moet er nog wel wat geluid uit kunnen halen.
Exact dat. Yamaha YAMT.
Ja.
We hebben er alle twee mee gereden.
Ja, we komen er net vanaf eigenlijk. Nog steeds een beetje gammel. Een rit van 320 kilometer door het achterland van Barcelona. En 320 kilometer is dan eigenlijk best wel een heel stuk. En,
plus fotoshoot, plus videoshoot, plus alles erop en eraan.
En een gebruikelijke gelul dan, weet je wel, voor de camera. Ja, omdat het voor de YouTube dit en dat. Dus het was een pittig dagje. Normaal gesproken, dat kan ik wel even gelijk even zeggen. Want normaal gesproken zijn introducties, die zijn dan zo'n, tussen de 150 en de 180 kilometer. Dat er dus per dag gereden wordt, zo gemiddeld.
Afhankelijk van motor tot motor, ja.
Maar deze keer was het dus in het achterland van, wat ik zei, dus van Barcelona. Ik had 320 kilometer op mijn klok.
Ik had net iets meer, denk 322, 23 zoiets. Maar dus best wel wat kilometers gedaan. En ik moet toegeven, op het einde, die laatste 50 kilometer, die hakte er echt wel in.
Dat was heel saai. Ja. Normaal gesproken met introducties, daar ligt het tempo altijd wel...
Redelijk hoog.
Wel redelijk hoog. Zo. Ook deze keer weer. Met de laatste 50 kilometer en dan denk je van, ben ik nou zo'n oude zak aan het worden, weet je wel. Dan gaat toch alles een beetje...
Ja, mensen die beginnen recht te staan om zo'n zadel, dat begint er ook wel door te werken.
Te broeien.
Dat.
Dus, in ieder geval, we hebben het allemaal weer overleefd en allemaal weer goed gegaan.
Zal ik kort even proberen samen te vatten wat het YAMT-systeem is? Uiteraard, we hebben gisteren een perspresentatie gehad van 3 uur, waarin alles van naaldje tot draadje werd uitgelegd. Dus ik geef de beknopte versie even. Als je naar de motor afstapt, dan zie je meteen, er is geen koppelingshendel aanwezig. Dat is niks nieuws, want dat kennen we al van een DCT-systeem. Maar dit keer krijgen we dus misschien ook wel een beetje zoals het DCT. De plus- en min-knopjes bovenop alle knoppen die er al waren aan de linkerstuurhelft. Met dan aan de rechterstuurhelft nog een ATMT-wisselknop erbij. Dus je hebt geen koppelingshendel. Je hebt geen
schakelpook, zit er ook niet meer op.
Ja, is ook geen optie. Bij andere merken is er wel een optie. En ja, dan start je dat ding. Dus,
met de voorrem erbij.
Voorrem moet ook zoiets. Altijd bij.
Ook ja. Zoiets, weet je wel. Anders krijg je hem niet gestart. Dan sta je daar te kloten. Er stond er eentje van
ja,
ons.
Ja, vandaag wel een paar keer gezien.
Ja, vandaag wel. Dat was ik steeds dezelfde ook trouwens.
Sommige mensen begrijpen dat ook nooit.
En dan weet je wel. Dat, maar ja, je moet dus eigenlijk. Het is bijna scooteresk eigenlijk. Gewoon voorrem erbij pakken. Dan pas kan je hem starten.
Juist.
Ja. En dan staat hij al in de eerste versnelling.
Kan in de eerste versnelling staan, kan ook in neutraal staan. Met een versnellingsbak waarbij je alleen ja, plus kan schakelen om naar boven te gaan. Dus als je min, sorry, ik doe het verkeerd. Plus is met je index trekken, min, precies. Daar zit een logica. Dan schakel je af, want als je afschakelt, komt de gewichtsverplaatsing naar voren. Dus zou je ook tegen die minknop aanduwen. Ja, dus bij het remmen, bij het afschakelen, ga je naar voren, duw je tegen die minknop aan. En dan ben ik mijn weg kwijt.
Dan ben je wel echt volledig kwijt. Maar je kan ook nog, om het nog wat eenvoudiger te maken, je kunt ook gewoon echt alleen maar index, wijsvinger kun je gebruiken. Betekent, ja. Dus als jij aan het rijden bent, je gaat accelereren, dan is het steeds...
Trekken met je wijsvinger aan
indrukken. Ja. Of, inderdaad, dan kan je terugschakelen inderdaad met de duim, of een tikkie. Weer ja, met die wijsvinger.
Zo'n tikje met je wijsvinger, maar dat vond ik niet echt handig.
Ja, die vond ik wel wel handiger eigenlijk. Ja? Okay. En dat zal wat te maken hebben met het feit. Tenminste, ik zit er onderweg, zit je daar dan over na te denken. Alsof je niks anders te doen hebt. Maar dan denk ik van, waarom gebruik ik mijn duim veel minder? Maar die is al druk bezig met die nogal onmogelijke richtingwijzerknop.
Ja.
En die is al met de klakson moet die altijd een beetje... Dus die duim die is al redelijk... die heb je al redelijk op scherp staan eigenlijk. Dus ik heb me beperkt dus tot opschakelen en terugschakelen.
Met de wijsvinger.
Met de wijsvinger. Ja. En terugschakelen is dus, het bestaat dus niet meer dat je dus met een koppelings of met een schakelpook terugschakelt. Ja. Dat is helemaal uit je systeem.
Ja, tussengas geven en dat soort dingen, dat is ook allemaal helemaal weg.
Helemaal weg.
Dus enkel nog met de prachtig, ja, heeft een prachtige naam. De Seesaw Switch.
Ja,
Seesaw Switch. In goed Nederlands is het dan de wipknop.
De wipknop?
Ja, een wip, een seesaw. Dat is toch zo'n ding dat van links naar rechts gaat. Wip. Een wip, of hoe noemen jullie dat? In Nederlands, in mooi Nederlands. Dat speeltuig dat in de speeltuin staat waarop kinderen...
Ja, een wipwap.
Een wipwap, ja, kijk.
Ja, maar geen wipwapknop.
Een wipwapknop? Ja, een Seesaw Switch is een wipwap.
Een wipwapknop. Oh ja, dus
je hebt een wipwapknop in het mooie Nederlands.
snap er een klote me van. Maar goed, in ieder geval, ja, nee.
Je hebt de knop.
Flippers.
Flippers. Flippers is een beter woord. Dat kennen we natuurlijk.
Ja, dat is flipper. Ja. Precies, flipper.
Ja. Dus je hebt flippers waarmee je kan werken. En ja, hoewel ik nu, ja, jij ook de nodige ervaring hebt met, vooral met Honda's DCT en dan recent ook met de e-clutch.
Ja.
Waarbij... Misschien al even het grote verschil duiden. De e-clutch die werkt niet volledig automatisch. Dit systeem werkt wel volledig automatisch, zoals een DCT, maar dan zonder de dubbele koppeling. Ja, dat flipperen, dat viel me best mee.
Ja, reuze.
Je gaat echt heel snel door de versnellingen heen. Het is niet dat er een vertraging op zit. Er zit geen wachttijd op, nee. Wat dan ook. Wat ja, toch altijd bij DCT, zeker in het begin.
Heel, ja.
Nou, dat was het irritante punt eraan. Het irritantste punt eraan.
Altijd heel loom, gewoon dat is dan het effect bij Honda's systeem, bij de dual clutch.
Ja.
Waardoor ik het eigenlijk alleen maar, tot nu toe eigenlijk alleen maar geschikt vond en vind bij de XADV. Een beetje scooteresk apparaat.
Mm-hmm.
Daar kon ik er wel goed mee leven, maar ik zou in weerwil wat Honda altijd zegt, dat 50-50... kiest voor een Africa Twin bijvoorbeeld met double clutch en of hoe heet het met DCT en de andere helft die kiest zonder.
Ja.
Maar ja, wij zijn allebei nooit zo'n heel erg grote fan ervan geweest.
Nee, en ik heb de indruk bij de motorjournalisten en bij de ervaren echte motorrijders, om het dan maar een naam te geven, dat de meeste mensen toch altijd neigen naar gewoon handmatig schakelen.
Ja.
Zeker op een Africa Twin.
En daarom was ik in dit geval eigenlijk, stond ik best wel sceptisch tegenover dit systeem. Mm-hmm. Kijk, we hebben allebei ervaringen. Ik ben al nog een heel erg stuk ouder, dus ik ben helemaal oldschool en opgegroeid met koppeling en schakelpedaal. Dus ik stond daar van tevoren, dacht ik al van, jezus mina, als Overzee nou nog op zijn oude dag moet leren om automatisch te gaan schakelen.
Ja.
Ja, dan is Leiden,
gaat de wereld naartoe?
Dan is de Leiden in last, weet je wel. Van, mm-hmm. van wat authentieks hou je dan nog over aan het motorrijden, weet je wel. Want het motorrijden, wij zijn allebei eigenlijk wel gewoon opgegroeid met constant bezig zijn, ook met het synchroniseren van je koppeling, schakelpunt, schakelmoment. Inderdaad.
Voertal.
Motorrem natuurlijk.
Ja.
Kom je naar van een berg af gedonderstraald en heb je daar een haarspeld, dan weet je gewoon inderdaad precies van de hoeveelheid motorrem te doseren. Mm-hmm. Weet je, dus dat hele ambachtelijke eigenlijk. Ja, dat is er natuurlijk helemaal vanaf bij dit systeem.
Ja.
En daarom was ik van tevoren, dacht ik ook van, ja, ik weet het niet. Waarschijnlijk werkt het goed, maar waarschijnlijk ga ik gelijk alweer terugverlangen naar, jij vindt het niet helemaal goed werken?
Ik vind het goed werken, maar, ja, er is een maar. En dat is gewoon dat er wel nog een aantal dingen bij zijn die meer gepolijst mogen worden, denk ik.
Misschien moeten we even het onderscheid maken tussen om het helder te krijgen voor de AM en de AT-versie. Dus wat vind je minder van de volledig automatische, dat je dus echt helemaal niks meer hoeft te doen?
Het volledig automatische, dat vind ik gemakkelijk. Ik rij zelf ook meer dan genoeg met de scooters. Mm. Ik heb altijd graag met scooters gereden. Ik vind als je panelverkeer doet, als je gewoon... Ja, saaie ritten in onze vlakke landen doet, dan ben je met de scooter gewoon heel goed af. Je hebt extra bagage, al wat je wil, gemakkelijk. Dus ik rij graag met de scooters. En wat ik daar leuk aan vind, dat is bijna hetzelfde als bij elektrische motorfietsen, is dat je gewoon constante versnellingsbeweging hebt.
Ja.
En dat is natuurlijk wel nu, met dit systeem, dat je toch die schakelbewegingen nog voelt. Hoe gepolijst en hoe uitgevlakt dat ze het ook hebben proberen te maken, je merkt nog steeds wanneer je van zijn 1 naar zijn 2 naar zijn 3 naar zijn 4... Die punten, die merk je nog steeds.
Ja.
En het is goed verstopt, maar het is niet zo vlot als een scooter.
Nee, maar dan kijk, als je daarna verlangt, naar het hele vloeiende, dan kom je weer bij Honda's DCT uit.
Dan kom je weer bij een DCT uit, inderdaad. Maar het gaat meer voor mij dan om het actieve rijden, het sportieve. En ja, dat is natuurlijk omdat, zoals je al aanhaalt, ik ben dan misschien niet de oude lul, maar ik rij ook al lang genoeg met de motorfiets om gewoon heel veel ervaring te hebben met de vorige systemen. En dat is net hetzelfde waarom ik in een auto waarschijnlijk ook nog heel graag met een handbak rij. Omdat ik net van die handeling, die controle, daar hou ik van. Ja, en dat die koppelingsplaten dan misschien een beetje sneller slijten dan met zo'n automaat, ja, dan neem ik er graag bij. Omdat het me gewoon dat gevoel van controle geeft, van controle over... Die koppeling over de motorfiets in zijn geheel.
Absoluut waar. Absoluut
dus,
waar.
Dus dat is hetgene wat ik tot nu toe altijd mis. En als je dan gaat zien, het is heel gemakkelijk om een parallel te trekken met de auto's. Waar in het begin automaten echt werden weggezet. Ja, dus voor
oude lullen.
Oude lullen en Amerikanen die niet kunnen rijden.
Ja.
Dan pak je een automaat.
Absoluut waar.
En in eerste instantie dacht ik dan ook van, ja, oké, moest ik nu een bestelwagen hebben om veel snelwegkilometers te doen waar ik niet in de binnenstad 27 keer mee wilde geschakelen voor 3 bochtjes te nemen. Dan, oké, ja, neem je die automaat. Maar als je actief wil gaan rijden, als je op circuit wil gaan rijden, als je hier in Catalonia de bochtjes wil gaan doen, dan moet je een handbak hebben.
Ja.
So far so good. We zijn nu zoveel jaren later en eender welke supercar, eender welk sportief merk, brengt auto's uit met die flippers aan het stuur.
Ja.
Systemen werken feilloos.
Ja.
Wordt het met de motorfiets ook zo.
Kijk, want we hebben het nu over, inderdaad, we hebben vandaag dus de hele dag door de bergen lopen poken.
Ja.
We hebben eigenlijk misschien wel te weinig dorpen gezien. Want ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld gegeven. Want vorige week heb ik nog 3 uur en 3 kwartier over gedaan om door Parijs te komen.
Fuck, ja.
Ja, weet je wel, Olympische Spelen.
Ja, dan wil je gewoon een automaat en liefst nog zo'n
dan,
ding met cruise control die automatisch
aansluit bij de auto's. Ik zit dan in mijn auto met een 6-bak en ik word er eigenlijk dan op een gegeven moment er wel redelijk chagrijnig van natuurlijk. Dus dat je op een gegeven moment gaat denken van, nou, de volgende auto, dat wordt dan toch weer een automaat of zo allemaal.
Dat.
Kijk, en zelfs als jij met de motor in vliegende vaart, zoals de Parijzenaars gelukkig nog altijd doen, dat doet, maar dan ben je natuurlijk met zo'n volledig automatische MT-09... dan ben je toch wel spekkoper.
Ja, dat wel. Ja. Kijk, ik heb nog even van de perspresentatie erbij genomen. Er was een slide bij Why AMT Now. Daar stonden 3 argumenten in waarom Yamaha nu overstapt naar die automatische versnellingsbox.
Uh-huh.
Versnellingsbox, versnellingsbak, gearbox. En dat is ook trouwens niet helemaal juist, want in 2006
hadden ze al
de FJR, ja, met de YCCS. Vraag me niet waar die afkorting voor staat.
Ik weet het ook echt niet meer. Geen flauw idee. Ik was verbaasd eigenlijk toen ik het gisteren zag van fuck, ja, die hadden,
ja,
er ook nog.
Ja, die was er ook nog. Hè. Die is iedereen natuurlijk al lang vergeten. DCT, ja, wat er zoveel jaren tussendoor kwam. En wat, ja, in de motorpers eigenlijk ook wel vaak de grond is ingeschreven. Maar dus argument 1. Sales of motorcycles where automatic gearboxes are an option now represent 50%.
Ja, waar ze dat getal vandaan hebben gehaald.
Ik geloof er echt geen fluit van.
Zij zeggen dus dat...
Motorfietsen die beschikbaar zijn met een automaat.
Met een automaat.
Daarvan zou 50% verkocht worden als automaat. Waarmee ze eigenlijk gewoon herhalen wat Honda nu al een paar jaar roept.
Ja.
Onze Africa Twin die is beschikbaar met DCT. Ja. En de helft ervan wordt effectief verkocht als DCT.
Ja.
Ik vermoed dat dat het enige is wat ze daarmee willen zeggen. Want ja, er zijn nu eenmaal niet zoveel motorfietsen die beschikbaar zijn met een automaat.
Nee, klopt.
Dus dan kom je uit bij die dingen die met automaat verkocht worden.
Ja.
En dan stel ik me nog altijd de vraag van, is dat effectief zo? Dat zouden we eigenlijk eens moeten uitzoeken, want ik denk dat Honda wel andere chassisnummers gebruikt voor die DCT's. Want er zal ongetwijfeld een code aan vasthangen voor die DCT-motoren.
Oh, ja,
dus dat moet terug te vinden zijn, maar daar ben ik nog niet. Over naar argument nummer 2.
Ja.
High levels of complementary technology, which can combine for new functional riding benefits. Daarmee wil ik zeggen dat je een... Ja, een symbiose, dat was ook een van de
kreten hier.
Bij de marketingpresentatie, als we het zo mogen noemen. Dus die symbiose tussen, pakweg, elektronische vering, volledig geautomatiseerde versnellingsbak, ride-by-wire, sensoren, tractiecontrole en ga zo maar door. Dus dat al die technologie gewoon nog meer bijna Big Brother wordt over jouw rijden. Dat doet me denken aan de... cruise control, die ook kan zien als er een auto voor jou in de remmen gaat en jij met hoge snelheid komt afremmen, komt aanrijden, dat die voor jou kan afremmen.
Ja.
Dat soort technologie,
waar
een automatische versnellingsbak dan eigenlijk weer een verlengstuk van kan worden. Dus daar valt iets voor te zeggen.
Nou ja, het is iets waar we bij een stoplicht, als we geesten gewoon ergens bij een stoplicht in een dorp, hadden we het daar even over. Over dat onderwerp van waar gaat het met de hedendaagse motorfietstechnologie naartoe? Kijk, dit hele systeem wat Yamaha bedacht heeft, hoeft niet.
Ja.
Want de mensheid is groot geworden met koppelen en schakelen. Dus het hoeft helemaal niet, weet je wel? Maar goed, gemak dient de mens. En... alles wordt, ook met motorrijden, moet je op een presenteerblaadje gegeven worden. Waarschijnlijk ook om nieuwe doelgroepen die groot geworden zijn met elektrische fietsen. En die nog nooit geschakeld hebben met een auto of nog niet eens achteruit kunnen inparkeren met een auto. Weet je wel, om die doelgroep juist...
op de winkel te bedienen.
Op een winkel te bedienen en ook een kanon, want het is het toch wel, als een MT-09. Gewoon laagdrempeliger te maken voor dat soort mensen.
Ja.
Dat wou ik zeggen, inderdaad, daar hadden we het nog even over, inderdaad. Van. En naar mijn stellige overtuiging is het echt zo dat voor de rest lijkt het alsof de ontwikkeling van motorfietsen, bijvoorbeeld op frame techniek, op remtechniek, er zijn geen grote revoluties meer tegenwoordig. Als jij bijvoorbeeld hebt een motorfiets met Brembo Stilema remmen.
Ja.
Weet je, wat moet je daar nog zo langzamerhand op verbeteren? Ja, kijk, als jij Mark Marquez erop zet of zo, die krijgt die dingen echt al aan het koken op het circuit, weet je wel. Maar wat willen mensen nou nog meer dan een setje Stilema remmen?
Ja, en die Stilema's die zijn ondertussen ook alweer voorbijgestreefd door een nieuw systeem van Brembo.
Ja, de nieuwe.
En eigenlijk, dat heb ik dan bij de introductie van die Stilema's uitgezocht, het verschil tussen de Stilema's en de voorgangers was enkel en alleen dat de Stilema's beter koelen.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld een heel intensief remcircuit constant aan het rijden bent, endurance aan het rijden bent met de meest grippende remblokken, dan koelen die Stilema's iets beter dan de M50's, geloof ik, die er
waren. M50's waren dat, ja.
Voor die M50's waren het de M4.20?
4.
Ja, whatever.
Niet 32, whatever. Ja,
het systeem daarvoor, daar had ik ook al het idee van, ja, als ik wil trek ik iedere bocht een stoppie en rem ik mezelf onderuit dat het geen naam
heeft. Ja.
Dus aan die remkrachten, daar ligt het niet meer aan. Bij de banden denk ik dat we ook wel een gelijkaardige evolutie hebben doorgemaakt. Dat de straatbanden zijn zo goed geworden.
Ook in de regen ook, weet je wel. Van...
Dat overstijgt gewoon de capaciteiten van zelfs de beste rijders zo vaak.
Ja. Het is heel gevaarlijk wat we nu zeggen. Misschien wordt dit wel legendarische tv, zeg maar. Of legendarische YouTube. Ja. Want het is natuurlijk in de hele motorgeschiedenis altijd zo geweest. Toen de Triumph Trident kwam in, weet ik veel, 1960, mid 60, weet ik veel wanneer dat ding kwam of zo. Van nou, dit is, en je kan, de motorbladen kan je er nog op naslaan. Dit is echt voor...
Ja, beter dan dit wordt het niet.
Hele ervaren mannen. Weet je wel, en dan had zo'n ding 70 pk of zo, nog niet eens, weet je wel. En van nou, dit, veel beter kan het niet worden. En je moet nou eens op zo'n dingen rijden, dan schrik je helemaal wezenloos natuurlijk. En zeker met de CV. Je
plooit gewoon dubbel met moderne banden.
Ja, dat valt dan nog wel mee, maar dat is dan vooral als je met een CB750 rijdt. Gewoon, dat is dan de motor van de eeuw, de Honda CB750 uit 1969. Nou, dat was toch wel...
De superbike
alle tijd. Nou, daar moet je nou eens mee rijden. Want dat remt gewoon niet en dat stuurt niet. En ik spreek uit ervaring. En ik heb zelf een 2,5 met dezelfde remmen. Ja. Dat is gewoon een totale nachtmerrie. Hoe bijzonder die motorfiets ook verder is. Maar goed, toen werd gezegd. Ja. En toen kwam de Honda CBX. De zescilinder. Yes. 105 pk. Ik zie nog de kop staan in Das Motorrad. Is das zu viel? 105 pk. Weet je wel? Van, dat kan niet. Toe? Weet je wel? En inderdaad, een paar jaar geleden heb ik het voorrecht gehad om met Bridgestone in Kroatië met een hoop van die dingen te rijden. En sommige vielen ongelooflijk mee, zoals een Norton Commando, vond ik een formidabele motorfiets. Maar gewoon bepaalde motorfietsen, dus een CB750. En nu als jij probeert te remmen met een CBX1000 van Honda, Jezus Christus man, je eindigt zo in het eerste de beste ravijn, weet je. Dat. Dus het is wel iets van alle tijden dat er gezegd wordt van, kan dit ooit beter?
Yes.
Maar tegelijkertijd vind ik wel gewoon dat de vooruitgang, en dat weten we eigenlijk allemaal wel van de laatste 10, 20 jaar, dat is gewoon elektronica.
Ja, tuurlijk. Tractiecontrole, vanaf de eerste tractiecontroles tot de systemen met slide control, weet ik veel. De dingen die trouwens ook gewoon op een MT-09, niet eens een superbike, maar gewoon, ik zeg nu gewoon een middenklasse nakedbike, dat een middenklasse nakedbike is uitgerust met 125 pk en zo goede remmen. Ook die Brembo rempomp die er nu op zit op het nieuwe model. Echt top.
Echt top.
Goede veren, al wat je wil. Ja, dan is misschien inderdaad die automatische versnellingsbak de volgende stap. Wat toch ook weer een beetje afgekeken is van technologie in de auto's.
In de autowereld en zo. Ja. En natuurlijk, die elektronica, ik doe er helemaal niet negatief over, want het is... Nou, we doen er wel vaak negatief over, of ik in ieder geval over, van dat ik eerst even 10 minuten bezig ben voordat ik godverdomme eens een keertje met een motorfiets onderweg kan. Weet je wel, met al die menus en al dat gedoe en zo allemaal. Maar de vooruitgang zit natuurlijk puur in de elektronica. En sterker nog, kijk, een Ducati Street Fighter, wat een straatmotor is met 208 pk. Ja, zou je die zonder elektronica rijden, dan hang je aan het eind van de dag... Haal je niet, want dan lig je tussen de azalea's, lig je tussen met je hele zand in elkaar aan. Dat gaat gewoon niet lukken. Weet je wel, dus die elektronica is ook wel fantastisch dat het bestaat. Maar voor de rest is er eigenlijk qua framtechniek, qua remtechniek, denk ik echt dat je langzamerhand op een punt bent terechtgekomen. Ja,
dat gaat over marginal gains, dat echt zo de laatste percenten zijn die misschien nog beter kunnen, maar...
Ja, inderdaad, de
laatste grote revoluties, die zijn achter de rug en ik denk dat je ziet ook gewoon waar de prioriteiten liggen in een motorfiets. De motorblokken, zoals je al aanhaalt, jouw CB250, die had ook al hoeveel pk?
30 pk.
Kijk, 30 pk, als je gaat zien aan de moderne 250 die op de markt komen...
Ja.
Dat zal niet veel meer zijn, hè.
Valt wel
die
tegen,
moeten natuurlijk ook euro...
Die moeten natuurlijk euro dingen,
et cetera. Maar ik wil maar zeggen, pk's uit een motorblok halen... Ja, dat konden we 20 jaar geleden ook al wel.
Ja, dat kon echt.
Is wel een stuk toegankelijker geworden, uiteraard. Door de betere frames, betere remmen, betere banden, betere elektronica. Maar ja, als je zo ieder onderdeeltje apart gaat bekijken... Dan zie je dat de grote revoluties die zijn geweest. Dus nu moeten we iets nieuws bedenken. Dat is die elektronica.
Ja.
Punt.
Ja.
En zoals Yamaha hier zelf aanhaalt... Automatic gearbox, dat sluit daarbij aan. Maar dat brengt ook ons bij het
derde argument.
Het derde argument is, The next generation of riders, waar we het daarnet al over hadden, will not grow up with broad exposure to manual gearbox. Er staat ook gewoon een tekening, een afbeelding bij van een handgeschakelde auto. En dan the risk to become outdated.
Dat vond ik een hele sterke. Ja.
Ik vind het gewaagd dat ze dat, dat ze dat erbij zetten, omdat ze daarmee ook al aangeven van ja, kijk, die DCT van Honda en dat systeem, ja, het is gewoon de richting die we uitgaan.
Ja.
Het is bijna hetzelfde wat we bij Kawasaki zagen met shit jongens, die dino-sap, fossiele brandstoffen, we weten niet wat er gaat gebeuren. Dus hybride, dat maken we, waterstof, dat maken we ook, volledig elektrisch gaan we ook doen.
Ja.
En we gaan onze klassieke motoren toch ook nog blijven bouwen. Ja. Zet er eens een supercharger op, zien wat dat doet,
dat is het juist.
Probeer het allemaal en we zien wel en Blu-ray en DVD en platen en weet ik veel nog allemaal. We moeten alles doen, gewoon even om zeker te zijn welke richting we uitgaan, dat we erbij zijn.
Ja.
Dus dat kom je nu altijd wel tegen.
Ja, het is net zoals wij met social media moeten omgaan. Van nou ja, godverdomme, je moet wel meegaan.
We moeten podcasten.
Ja, je moet wel podcasten. Nee.
We moeten YouTube.
We moeten YouTube.
Papieren boekjes maken en bezig blijven. Ja.
Vroeger, in het verleden, zaten we dan op dit soort introducties. Die zaten al aardig ver aan het bier. En zaten we al na te denken, welke club fuck we naartoe gaan, zouden gaan in de Spaanse binnenlanden, weet je wel.
Zitten we hier wat verdomme een uur na te praten.
Zitten we te lullen hier en zo allemaal. Maar goed, in ieder geval, maar goed, je dat laatste argument inderdaad van dat de jongste generatie moeten in de watten gelegd worden. En daar kunnen wij van alles van vinden als klassiek geschoolde motorrijders. Mm-hmm. Maar het is een feit. En als Yamaha daardoor meer motorfietsen verkoopt en daardoor motorrijden populairder wordt, laagdrempeliger.
Exact dat. Want dat is misschien wel een belangrijke bij de huidige rijbewijsstrategie met A1, A2A. Is er ook nog altijd ruimte natuurlijk voor scooterrijbewijzen.
Ja.
Er worden er in België volgens mij 2 per jaar van uitgedeeld. Maar het is wel... Ik ken de cijfers niet, voor alle duidelijkheid. Maar volgens mij is het echt een marginale minderheid.
Ja.
Van mensen die voor een A2 gaan, maar dan niet willen schakelen, dus voor een scooter gaan.
Ja.
Bij de auto's zit dat wel in de lift. Daar zie je duidelijk dat de nieuwe generaties, dat er meer en meer automaatrijders bij zijn. Maar volgens mij is dat bij motorrijders nog helemaal niet het geval. Ik denk ook in de rijscholen. Er zullen wel scooters aanwezig zijn, maar dat gaat een minderheid zijn ten opzichte van de klassieke motorfietsen. Als dat aandeel gaat veranderen, kan je dan nog met, ik zeg maar wat, een Vespaatje 300 je rijbewijs gaan halen. En dan wel overstappen op een MT-09, die volgens mij ook A2 terugtunbaar kan, is. En dus net zo goed vrijgesteld kan worden, zolang je verzekeraar het niet weet. Dat je dus met zo'n rijbewijsje van die Vespa overstapt op een MT-09. Dan kom je eigenlijk in het verhaal van bij de auto's, dat je je rijbewijs gaat halen met de Twingo van de rijschool en dan overstapt in de Porsche GT3 RS van je papa.
Ja. Dat slaat nergens op. Nee.
Het zou zomaar kunnen. Ja. Om maar terug te komen op het feit dat dat schakelen, dat is een vaardigheid. En ik vind het altijd een belangrijke vaardigheid die je moet leren. Ik ben ook blij dat ik nog heb leren rijden op gewoon klassieke motorfiets, koppeling, versnellingsbak. En
zonder ABS. Dat is
nog niet met quickshifters.
Ik
heb leren rijden op een motorfiets met ABS.
Sinds wanneer zit jij nou in deze dubieuze business?
In deze dubieuze business, dat is sinds 2011. Volgens mij.
Toen ben je begonnen met dit werk, schrijven, testen en alles.
Exact, dus
2011.
Al eventjes. En ik heb mijn rijbewijs gehaald met een ER6, wat voor rijders van mijn generatie de
fiets de rijschool zonder ABS was. Dus.
Dat was al met ABS. Maar als je dat ABS gaat vergelijken met het ABS-systeem van nu, dat is een beetje als een automatische drillboor gaan vergelijken met een
aantal. Waarschijnlijk,
inderdaad. En het was dan ook zo dat je op het rijexamen, dan had je de remproef, waarbij het ABS-systeem niet mocht afgaan. Dus je moest komen aanrijden, uitwijken, remmen, weet ik veel. En voor hem achterrem gebruiken, maar hij mocht niet tik, want dat hoorde je dan ook nog duidelijk, dat hij tik doorsloeg.
Ja.
Dat mocht niet afgaan. Tegenwoordig ABS-systemen, als je niet,
je voelt
als
je niks
niet,
meer,
als je niet met de GoPro op het dashboard aan het filmen bent, dat het lichtje van het ABS aangaat,
Man. Ik heb er altijd als eerste moet ik altijd denken dat ik met een van de eerste BMW GS'en, dat ik veel te hard de, wat was het, Col de Isoire of was het... Galibier, nee, ja, weet ik veel. Een van die Alpen dingen eraf ging en zo. En, ja. En er komt veel te hard naar beneden en zo met een 120 of zoiets. En er is een haarspeld. En ik denk, god, dat gaat helemaal niet goed en zo allemaal. En vol erin en zo. En dat ben ik als een skippybal ging die gewoon ketoen, ging die zo. Ja. Wow, ging me net goed. En dat was dan...
Sta je dan met je 250 kilo dat staal?
Wow, zweten, ja. Zeg maar, dat ik het nog weet. Maar in ieder geval, en toen waren er al mensen die van ja, ABS, dat werkt goed.
Ja, goed systeem.
Jezus, Mina, en tegenwoordig al die dingen, je voelt ze allemaal bijna niet, of ja, je voelt ze gewoon niet meer.
Ik vind het heel moeilijk soms om het in te schatten. Uiteraard moeten we wel het onderscheid maken. Er zijn nog altijd naked bikes, budget bikes, die gemaakt worden met een klassiek ABS, ja. Met... een ring en een eenvoudige sensor die wel nog tik-tik-tik doen bij het, aanslaan van het ABS. Maar met die IMU-systemen, waarbij alles in contact staat met de sensoren, daar heb je vaak geen idee
van
wat
er
net gaande is. Wat doet de computer? Wat doe ik zelf? Dat. Ja.
Mm-hmm. Vind jij dit een interessante ontwikkeling? Puur persoonlijk? Dit? Laat ik het anders zeggen. Ik was... Rimmel de Cruijff, die zit van Scooter Express, dit en dat. Ja. En tot mijn verbazing, ja, tenminste, ik had er nooit bij stilgestaan of zo, zei hij van ja, maar ja, weet je wel, al die doen dus allemaal lichte scooters, lichte motoren en dergelijke. En zei ja, maar ja, er is geen enkele scooter meer met verbrandingsmotor.
Och ja, eigenlijk als je het zo bekijkt, inderdaad.
Hij zegt, ik ben alleen nog maar elektrische dingen aan het testen.
Ja, alles van 50cc is inderdaad... Ik ben dan volledig aan het overgaan op elektrisch.
Dat je dat,
125cc zal wel volgen. Ja, dat is wel,
en ik stond echt, ik denk wat? Ik denk wat een droef bestaan.
Ja, wat een droef bestaan. Hartverzakking.
Als je alleen maar elektrisch moet rijden, zeg mensen, kinderen zeg.
Ja, op dit gebied, die elektrische evolutie, dat is een heel ander verhaal.
Dat is een heel ander verhaal, laten we daar in godesnaam niet over hebben.
Die MT-09, als je dan die driecilinder hoort ronken, ja, dan word je toch spontaan vrolijk van. Zelfs al is het. Ja. Met de lelijkste uitlaatbak ooit die ze eronder gelast hebben. Ik stel voor dat iedereen die zo'n ding koopt, vervangt gewoon meteen door
een andere uitlaat. Weet je wel, want er zit een bak onder.
Ja.
Kan dat ding niet gewoon zwart gemoffeld worden of zwart gespoten? Dat je in ieder geval iets camoufleert of zo.
Ja, het is echt een lelijke uitlaat. Daar unaniem eens over kunnen zijn.
Kijk hoe fantastisch die motor ook is, maar ik snap werkelijk niet ook bij zo'n MT, met deze MT-09, geef dat ding wat kleur. Als je nou dat plaatwerk, maak dat, doe eens gek, maak het fluo, wat jij niet aan wilt trekken, zeg maar, aan kleding.
Ja.
Maak het dat, weet je wel, maak er gewoon gekke kleuren bij zo'n ding. Dat die ook echt dark side of Japan is
of zo. De fluo side of Japan.
De fluo side of Japan of zo allemaal.
Ik vind het goed dat je dat zegt, want ik was...
Ik vind hem in het zwart.
Ja, het is de kleurloze verschijning, maar ik rij zelf ook met een matzwarte MT.
Ja, kap daarmee. Hou er onmiddellijk mee op.
En ik was van de week toevallig aan het kijken. Je hebt tegenwoordig enorm veel van die jongens, dat komt volgens mij uit de crosswereld overgewaaid. En uit het supermoto. Daar hebben ze allemaal van die plastic kapjes, zoals tegenwoordig ook op gewoon iedere naked bike zit. Ja, plakken ze er een stickerkit op.
Ja.
Beginnen ze zelfs niet meer met,
Wat? Wie staat daar? Staat er iemand?
Ja, was net even een collega die...
Nee,
ja,
wel. Welke collega? Wacht even.
Die naakt voorbij gelopen kwam.
Naakt?
Ja, goed. Over naar de pauze, jongens. Dit was te belachelijk voor woorden.
Wie was dat?
Arno.
Oh nee!
Arno, die kon ik net in zijn blote
rij. Is een blote rij voorbij? Nee joh!
Prachtig.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad, hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Huppakee, tweede helft.
Tweede helft.
We zijn er weer na de reclame. En,
Ja, maar die liepen nou eigenlijk in zijn blote reet hier.
Ja, Arnaud Brochet.
Arnaud Brochet, onthoud die naam.
Onthoud die naam. Hij is ook instructeur op Spa-Francorchamps. Daar werk ik vaak met hem samen. En hij werkt voor Carter en Pisson. YouTube-kanaaltje. in Wallonië.
Ja.
Ja, die liep er even in zijn plotter.
En die loopt gewoon hier, ja.
Ja,
ja, ik, ja,
ja, wat ja. moeten we daar nog over zeggen?
Wat,
jullie weten meteen genoeg over de sfeer op perspresentaties. Ja. Joost, we moeten vaste rubrieken doen.
Ja, de vaste rubrieken.
En lieve Joost, gaan we eventjes teruggrijpen liever naar de vorige motorpodcast, waar toch redelijk wat reacties op gekomen zijn. Je hebt hem ook beluisterd.
Ja.
Ik heb met Iwan over een hele hoop uiteenlopende nieuwsonderwerpen gehad. Daar zijn reacties op gekomen, voornamelijk op YouTube. Ik ga er even kort door. Een goede reactie vond ik trouwens van Max Bremer, maar die is ook van meerdere mensen teruggekomen.
Uit,
We hadden het over Indian, Victory, etc. Iwan die gooit er op een bepaald moment tussendoor dat dat merk van BRP is. Dat is natuurlijk helemaal niet waar.
Dat is niet waar.
Nee. Waar is Indian van?
Sorry, wat?
Van welke groep is Indian?
Weet Polaris.
Je? Polaris, exact. De grote concurrent van BRP, dus verontschuldigingen.
En dat klopt inderdaad, want ik heb in het eigenlijk nog niet eens zo lang geleden, nog het een en ander videoproducties voor Indian gedaan.
Oké.
Okay. Indian Europa en Amerika en dit en dat of zo allemaal. En daar merkt je heel duidelijk dat binnen de Polaris groep dat ook altijd angstvallig iedereen BRP. In de gaten werd gehouden ja. van dat ze in godsnaam niet zeggen dat het BRP is of ja. Can-Am of zo. Maar de fout is ongelooflijk snel gemaakt natuurlijk.
Ja.
Dat, ook met een Can-Am.
Amerikaans, ze doen allemaal
het zijn
ja,
van die grote groepen en ze doen de snowmobiles en de hele type. Enfin.
Verontschuldigingen zowel aan BRP als aan Polaris.
Ja.
Ha, lekker. Weer een nieuwe motorpodcast. Lezen jullie hier de commentaar wel eens? Ja.
Ja. Natuurlijk.
Wat jullie niet genoemd hebben bij KTM, waar we het nog over moeten hebben. Dus bij KTM is er van alles aan de hand. Ze hebben problemen gehad met nokassen in de 2-cilinder 98 blokjes, 97 blokjes.
97, ja.
Daar hebben we het over gehad. En ook over de cijfers.
Ja.
De kwartaalcijfers die sloegen tegen. Wat jullie niet genoemd hebben bij KTM is dat heel veel klanten niet tevreden zijn over de kwaliteit. Als je YouTube kijkt bij de reacties op reviews, dan zie ik massaal dezelfde comments in de trend van geweldige machine met veel problemen. Die gaan nooit meer een KTM kopen. Ik heb overigens dezelfde ervaring. Komt van een anonieme user natuurlijk.
User zei je dat nog. Wat rijdt hij zelf?
Ik gok dat hij ook geen KTM meer gaat kopen. Dus dat hij nu met een 890 of zoiets rijdt. En wat was er nog bij? Een oud KTM-medewerker zei ooit voor de gein dat de maandagochtend bij KTM tot woensdag duurt. Dus, lekker grof. Maar ja, die slechte cijfers van KTM, daar moeten we nog even over hebben. Dat is wat mij betreft ook het rare nieuws dat we deze week te melden hebben. Dus Reno, gooi even de geluidsband erbij.
Raar nieuws.
Maar
bij KTM... Ja, Stefan Pierer, de Pierergroep, dat is zeg maar de naam die zowel KTM, Husqvarna, GasGas en binnenkort misschien MV Agusta, CF Moto omvat. Daar rommelt het. De cijfers waren slecht.
Ik vond het inderdaad in de vorige podcast, waar ik dus schitterde door afwezigheid, vond ik dat jullie het al aardig
uitgebreid over gehad.
Gewoon over wat nou eigenlijk... Ja, waar de pijnpunten nou eigenlijk liggen. En als ik het... misschien is dat een beetje mijn verwrongen geest. Maar ik kreeg er een beetje het idee van dat Pierer een nieuw soort Elon Musk of zo... een beetje dat effect begint te krijgen.
Ja,
en dan praat ik niet over Elon Musk als volkomen doorgedraaide... extreemrechts, republikeinse, levensgevaarlijke gestoorde. Geniale gestoorde.
Ja.
Dat niet, dat wil ik Pierer zeker niet aanwrijven, maar ik heb wel een bepaald gevoel van een megalomane man die alles erbij pakt wat hij erbij kan pakken. En wat jullie vorige keer ook duidelijk hebben aangegeven, wat is gas nou, weet je wel?
Er wordt gegoocheld met cijfers, er wordt gegoocheld met namen in de modelreeksen ook.
Ja.
Is het zo doorzichtig dat die supermoto's... Het is drie keer vanillesmaak, maar met een ander kleurtje.
Ja.
Ja, dat zijn dingen... Klanten zien... Ja, journalisten zien daar meteen doorheen. Klanten zien daar ook doorheen. Doe even normaal.
Ja.
En het rare nieuws van deze week sluit er dan ook wel bij aan. En dat ontkracht Pierer misschien een beetje als nieuwe Elon Musk. Want het is als ze bij KTM met een, bij de Pirengroep met een co-CEO gaan werken.
Kijk.
Dus Gottfried Neumeister.
Vrijdag.
Ja,
dat zie ik allemaal.
Die komt naast Pirer te staan als co-CEO. Dus iedereen weet dat een schip beter vaart met twee kapiteins.
Ja, of niet. Als je twee horloges, als je twee horloges hebt, dan weet je nooit hoe laat het is.
Dus ja, ik stel er wel meteen vragen bij wat zo'n co-CEO dan net moet doen of betekenen. Of ja, het rommelt binnen KTM, laat dat gewoon heel duidelijk zijn. De CFO die is ook op de schop gegaan. Dus ik vrees dat we nog niet aan het einde zijn van die saga.
Maar, en nu begeven we ons op een veel schimmeriger gebied. Ik ben altijd, moet altijd heel voorzichtig zijn, denk ik, als wat mensen goed bedoeld dan schrijven. Mm-hmm. Van ja, als je kijkt op YouTube en als je kijkt op Facebook bij de groepen en zo. Iedereen klaagt over de kwaliteit van KTM. Ik vind dat het is altijd een ongelooflijk glad ijs. Als wij daar ook nog dan iets van moeten vinden. Weet je, ja, de BMW, van ja, die voorvorken die breken allemaal af. Of zo allemaal. Nou, even aan voorbijgaand. Dat er 28 keer zoveel GS'en rondrijden als Stelvio's, bij wijze van spreken. Ja, ja. Of 380 keer zoveel. Ik vind dat altijd zo ingewikkeld. En ook met KTM. Ja, inderdaad, er is aangetoond dat die hele nokken, als ze weggefroten worden. Ja. Bij die twee cilinders dan.
Ja.
Waarbij ik dan ook denk van ja, wat is het moeilijk aan een twee cilinder bouwen. Maar goed, oké, het gebeurt dan. Maar om dan te zeggen van, jezus, ja, het staat helemaal vol van mensen die ontevreden zijn over KTM. Oeh.
Je krijgt snel zo'n een hele zwart-wit visie, hè? Als je enkel en alleen verder gaat op de negatieve commentaren. De luidste roepers trekken de meeste aandacht. Dat zijn vaak ook de mensen die dan zoiets hebben voorgehad. Wilt dat zeggen dat al die motoren slecht zijn? Maar, het is moeilijk om een lijn door te trekken. Het is wel duidelijk dat er nu effectief een probleem is wat door KTM opgelost moet worden.
Natuurlijk, dat staat boven, als een paal boven water natuurlijk. Ja. Weet je? Die nokken, als ze dat gaan lullen, dat gaat nooit mogen gebeuren. Ja. Weet je wel. Doe me ook een beetje denken aan de allereerste RSV4, waar die drijfstangen tijdens de introductie allemaal ook ons om de oren vlogen.
Ja.
Er gingen al die blokken stuk en zo. Ja. Nou, Aprilia, die is daar dan aardig de pisang mee geweest of zo.
Ja,
sindsdien, nou in ieder geval op dat gebied, in ieder geval geen chronische problemen
meer. Dat pakken ze nu wel anders aan, want bijvoorbeeld bij die RS660 is in het begin ook een batch geweest waarbij, volgens mij waren het de drijfstangen, productiefout gebeurd, slecht metaal gebruikt, weet ik veel. Dat smoren ze dan in de kiem door gewoon meteen te zeggen van oké, de motoren die getroffen zijn, die kunnen we terugvinden, die worden teruggeroepen, wordt vervangen, klaar.
Ja.
Recall, dat is dan volgens mij het enige wat je kan doen.
Ja.
En ja, dat een merk leidt daar natuurlijk onder, je leidt imago-schade sowieso.
Zeker weten, zeker.
Maar de manier waarop je ermee omgaat, dat is dan uiteindelijk het belangrijke. En dat zie je dan wel bij merken zoals een BMW, waar er, ja, als er een nieuwe R1300 GS uitkomt, iedereen zit meteen te roepen van niet in het eerste jaar kopen, want kinderziektes.
Ja, ja.
Die dingen komen voor, maar ze pakken het dan ook wel heel professioneel aan door meteen een service te bieden die nodig is. En als het niet gaat, door er open over te communiceren. Ik denk in zo'n geval, communicatie is gewoon het belangrijkste dan. Dat je durft toe te geven van oké, er is een fout gebeurd. We hebben het zelf gedaan, een toeleverancier heeft het gedaan, maakt niet uit. De mensen die er last van hebben, die gaan we opsporen en meteen verder helpen.
En dat valt allemaal onder de noemer merkimago. Mm-hmm. Want dat is de reden dat mensen toch nog en masse gewoon BMW's kopen.
Ja,
maakt geen fuck uit wat voor berichten op Facebook.
Misschien even verder gaan dan over een ander onderwerp waar we het over gehad hebben. Namelijk Harley Davidson. Ja. De hele woke saga, dat hebben we vorige keer
gehad. Man, wat een aanfluiting.
Ja. Daar gaan we het in een volgende podcast met jou nog over hebben. Ik ga
even voortgaan
over reactie van Hans Baars op YouTube.
Dat is ook een oude bekende volgens mij. Hans Baars
bij deze.
Hans Baars,
wat wil je zeggen over de worsteling van Harley Davidson naar moderne modellen? Had BMW in de jaren 80 toen het besluit vielen van de Boxer naar een lijnmotor over te stappen. De K100 kwam. Mm-hmm. En de klant bleef vragen om Boxers, zodat ze gedwongen werden om daarmee door te gaan. Porsche had hetzelfde met de 911, die werd te oud, er kwam 944, 928. Ook die wist net als BMW te overleven met de nieuw ingeslagen weg, maar de 911 bestaat nog steeds. Om eraan te geven, Harley Davidson, ze zullen verder moeten met dikke V-twins.
Ja, nou en of. Ja.
Maar de structuur die ze nu hebben opgezet met dan wisseling van CEO en dit soort reacties van de diehards. waar het woord woke ja, te pas en te onpas gebruikt wordt om ja, een Duitse CEO, dat kan niet bij een Amerikaans bedrijf.
Echt ongelooflijk. Ik had er toch nog maar even inderdaad, om, toch maar even op terug te komen. Ja. Met dat hele woke gedoe, weet je. Ik kreeg een beetje het gevoel van wat Joep van het Hek dan, ik weet niet, ja, die is jou
die natuurlijk wel,
die ken je natuurlijk ja. In België ook, maar met zijn buckler. Zijn bucklerlul en zo allemaal. Die heeft toen Heineken helemaal op de knieën gekregen. Mm-hmm. En dit geldt hetzelfde voor een of andere totale wouwse, hoe zou ik het netjes zeggen, minkukel zeg maar, die met dat soort rare berichten Harley Davidson notabene tracht te ondermijnen.
Ja.
Ja, weet je, het grotere gevaar zit hem dus kennelijk in, meer in de sociale media voor Harley Davidson dan in de nieuwe modellen die dan met, nou ja, matig succes geïntroduceerd worden.
Goh ja, ik denk dat we daar ook gewoon zitten met veel bredere thema's, zoals het verleggen van de productie naar lage loonkoststanden. Ja. Europa die dan taksen gaat heffen, de Amerikaanse politiek die daarop moet reageren en ga zo maar verder. Het gaat over veel meer dan enkel en alleen de modellen die Harley Davidson produceert, de kwaliteit van die motorfietsen, de ervaring van met een Harley rijden. Ja, dat is al bijna naast de kwestie, want ja, we rijden alle twee wel met Harleys en dat... Ik kan er weinig op opmerken, ik rij nog steeds heel graag met Harley Davidson, ongeacht of het nu gaat om die lichtere Chinese modellen of de old school Electro Glides. En ga zo maar verder. Ik vind nog altijd een van de coolste merken die er is. Puur qua merkimago vind ik dat ze ongelooflijk doen.
Ja.
Ik maak wel eens de grap van het is een kledingmerk dat ook motorfietsen produceert. Ja. En dat ze zo hard werken
aan
alles wat erbij komt. Maar ja.
Nee, natuurlijk. Het geldt hetzelfde voor Indian natuurlijk. Kijk, Indian heeft het geprobeerd natuurlijk met die FTR 1200.
Ja.
Toch? FTR 1200 en zo allemaal. Ziet er kinky?
De flat tracker,
wat helemaal geen flat.
Sportieve motorfiets, punt.
Ja. Nou, ook geen succes geworden, weet je wel. En.
Ja.
In ieder geval, maar in ieder geval de klassieke cruisers, dat is gewoon verreweg populairder. Dus Harley moet ook nooit gewoon vol gaan moderniseren. Dat is hun verdienmodel en dat is waar Harley om bekend staat.
Maar geef toe, zo'n Harley Bronxton die werd voorgesteld, echt terug een naked bike à la Buell bijna. Ja. Ja, ik had er graag mee gereden.
Ik ook.
Ik had er echt naar uitgekeken.
Ja, wie verder?
De Pan America.
Maar wie verder? Wie zou daar... Hij leek een beetje, ik vond hem een beetje lijken, te veel lijken op een Z900 bij Gross Grace.
Ik denk echt wel dat daar... Kijk, hetgeen wat Yamaha nu vandaag gedaan heeft met die YAMT, daar zijn we het ook over eens. Hè? Van kijk, laagdrempeliger maken en vooral andere doelgroep proberen aan te spreken. Gewoon mee zijn met die technologie. Ik denk dat Harley Davidson met zo'n motorfietsen, wat met de Pan America ook wel is. Oké, het is misschien niet... het is geen GS-killer.
Nee.
Het is geen multistrada-killer. Maar ze hebben wel effectief iets compleet nieuws geprobeerd. Er zijn ongetwijfeld mensen die dankzij die Pan America toch bij de Harley dealer zijn binnengestapt.
Ja.
En in dat opzicht denk ik dat wel goed is geweest dat ze zo'n dingen blijven doen. En dat ze zo'n dingen moeten blijven doen.
Weet je wat wij eens moeten doen?
Zeg het.
Want we hebben het hier al vaker over gehad. We gaan eens even op onderzoek uit.
Naar de Harley Davidson dealer.
Wij gaan gewoon eens even, en dan kunnen we ook eigenlijk gewoon een pasklaar antwoord, echt een goed gedegen antwoord geven. Hoe zit dat nou met Harley Davidson, met die nieuwe modellen? Wordt er nou, want wij suggereren ook geregeld, en denk ik wel wat terecht, van ja, die Pan America is geïntroduceerd. En nu al voor het vierde jaar is er eigenlijk wat optische dingetjes.
Ja,
weet je wel, hebben wij het sterke gevoel van dat er helemaal niet meer in geïnvesteerd wordt in die motorfiets. Terwijl het een geweldige binnenkomst was als eerste model.
Ja, als groot geïntroduceerd.
Hoe zit het nou echt? Wat kijken hoe ver we komen in ons onderzoek.
Wat willen ze ermee?
Wat willen ze
ermee? En hoe reageren de Harley klanten in een dealership erop?
Ja.
Nog steeds.
Ja.
Want, oké, kijk, dat zeggen we soms ook, we hebben hier al vaker het over LiveWire gehad.
Ja.
En bij LiveWire, daar is het heel duidelijk, oké, dat ding, dat was rete duur. Er zijn er heel weinig van verkocht. De oldschool Harley boys, die spugen erop. Die moeten er gewoon niet van weten, punt.
Nee.
Maar is dat ook zo, als ze zouden uitkomen met iets wat wel dichter aanleunt bij de klassieke V-twins? Ik bedoel, als je nu kijkt naar dat bagger racing in de States.
Ja.
Alle motorjournalisten zijn er gek van.
Ja.
Er wordt echt, ze hebben goede kijkcijfers. Er wordt heel, heel vaak over geschreven. Ja. In Europa zijn er ook tal van custombouwers die zo'n ding...
Veel populairder dan Amerikaanse Superbike bijvoorbeeld. Echt super interessant.
Dus dat is heel cool. Dus wat als Harley nu zo'n ding zou uitbrengen dat daar echt nauw bij aansluit? En dan heb ik het niet over een klassieke electric glide, maar echt iets wat afwijkt van de traditionele Harleys. Gewoon even, niet zo extreem gaan als we gaan een lichte elektrische motorfiets bouwen, maar wel van we gaan eens iets sportiever maken. Even we gaan inderdaad gelijk die Allroad een kleine Pan America maken. Ja. Er zijn toch voldoende modellen die ze nog zouden kunnen bouwen. En dat is voor andere merken tenslotte net zo goed. Hè.
Ja,
zoals je gaat kijken naar een BMW met die R18. Ik was er niet wild van, maar dat wist ik op voorhand, want dat is gewoon niet mijn type motorfiets.
Nee, nee, nee.
Maar ik ken genoeg BMW-mensen, echte BMW-liefhebbers, die er dan mee gereden hebben en zeggen van het is echt wel cool.
Het is indrukwekkend.
R90, dat was net hetzelfde verhaal. Op dat moment had BMW helemaal niks in dat gamma.
Ja.
Ja, nu hebben ze 10 van die R90's rondrijden en
ze hebben daar ook wel wat ingepompt.
Tuurlijk.
Kijk, en we gaan het zo meteen over Glamsec hebben zo allemaal, maar we hebben natuurlijk ook het fenomeen Wheels and Waves, wat dan eigenlijk een beetje de uitvinder is van de... hippe strand, beach party, tralala, cultus die is ontstaan. Met hipsters en de hele bende bij elkaar.
Ja, Café Race 2.0 zeg ik.
En daar heeft BMW natuurlijk ongelooflijk in geïnvesteerd natuurlijk. Hè. Die 90 is niet zomaar ontwikkeld en neergezet en hij zal wel verkopen.
Nee, dat is waar.
Dat ding is gepusht.
Ja.
Ik weet nog joh, dat was grappig, dat was dat ding net uit. Ik was bij Wheels and Waves in Biarritz in Frankrijk, daar aan de kust. En BMW had... heel tactisch. Op een gegeven moment viel het mij op. Pas na 2 dagen viel het mij op. In heel Biarritz, elk kruispunt, hadden ze zo'n ding. Poef, neergezet.
Ja.
Een R90, de nieuwe. Poef, overal.
Subtiele product placement.
Subtiele product placement.
Ja.
Iedereen die bij het stoplicht stond, zat er van, BMW. Volgend stoplicht, BMW. En ze hebben misschien als 30 van die dingen daar staan. Zo slim, jongen.
Ja.
Parkeren gewoon een ding op de stoep. Bij een stoplicht.
Dat is een relatief goedkope marketing.
Dat is de goedkoopste marketing die je kan doen.
Ja.
Maar dat werkt als een fluitje. Dat, over marketing is gesproken. Dat was het tegendeel van marketing.
Misschien even verder gaan op de marketing inderdaad. Ja. Want,
De Motors Marketing Misser.
Er was de rubrieken, dus de reacties die zijn bij deze afgerond.
Ja.
Het goede nieuws was dat we eigenlijk geen grote marketingmisser konden vinden.
Nee.
Maar kijk, als Yamaha ons natuurlijk een uur opsluit voor een perspresentatie. En daarom nog eens, we hebben toch weer een hele hoop dingen te horen gekregen. We hadden net al over die 50% van de automaten, wat een twijfelachtige statement was. Kando is bij Yamaha een nieuwe term die me heel hard deed denken aan Tsugomi. Wat bij...
Ja, maar Kando, dat bestaat toch al heel lang?
Kando bestaat al heel lang.
Bij Yamaha, dacht ik.
Maar ik heb er nog nooit van gehoord.
Maar ze hebben nog een nieuwe...
Ja, de Kando weken, daar had ik van gehoord.
Nee, maar Kando was bij de MT-01 geloof ik al.
Ja? Ja, kijk, dat is voor mijn tijd. Toen was ik nog geen presentatie aan toe.
Zuid-Afrika, jongen.
Ja.
Voor een MT-01.
Oh,
nee, maar...
Kando was een van de termen.
Maar ze hebben een nieuwe term, hebben ze erbij.
Jin Kikano. Ja, en dan mag jij nu even helemaal uitleggen wat dat betekent.
Jin Kikano.
Jin Kikano is our exclusive development ideal. All technology born from Jin Kikano is meant to make riders feel the seductive exhilaration of being one with the machine.
Oh ja, symbiose.
Ja.
Samensmelten met de motorfiets.
Ja, symbiose, dat was de grote titel van de presentatie. Ja. En dan kregen we Kando en Jin Kikano naar ons hoofd gesmeten.
Maar...
En de dark side.
Dat was het meest aparte nog. Ja. Dat ze een beetje ergens een uitweg zochten om uit die dark side te komen. Dat wordt in één keer.
Ze willen uit de dark room.
Ze willen uit die dark room en dan willen een beetje de bright
side.
Light. Een beetje into the light.
Ja.
En het was niet meer Tokyo by night.
Ja.
Enfin, dat is marketing. Dat wil zeggen dat wij dat niet hoeven te snappen. Maar goed, die doen wel. Zo hebben ze alle MT's hebben ze die gepresenteerd.
Ja.
Maar ze zoeken nu eigenlijk een klein beetje naar uitweg.
Een uitweg richting het licht.
Richting het licht.
Ze hebben het licht
gezien.
Ze hebben het licht gezien met een automaat, nota bene.
Ja.
Ja.
En dat vond ik wel een...
Ik weet niet of het
is geen
heel,
misser,
heel maar... als een marketingmisser moeten classificeren.
Nee, maar het was wel een opvallende...
Ja, een opvallende...
Opvallend iets. En ik moet ook...
Haakse bocht weg
ik moet ook zeggen, weet je wel, van... Ik, Ik geloof vorig jaar een keer toen we een vlucht gemist hadden ergens in Milaan of weet ik veel wat of zo. Toen zag ik s'nachts, toen we dus veel te laat aankwamen, s'nachts toen zag ik wel een paar MT-07's en MT-09's. Weet je wel, stel van die halve zolen die dan... En dat was echt wel de dark side of Milano, zeg maar, de dark side of Japan. Maar voor de rest heb ik s'nachts nooit mensen op een MT-09 of een MT-07's.
En dan zeker niet met een donker vizier zoals in de marketingcampagnes, want ja, dat. Tot zover marketingmissers.
Ja. Kan
we
je
moeten
wel zeggen.
Het nog over, kort over een aantal dingen hebben, want de tijd die loopt natuurlijk. Waar hebben we nog? Ja, Glemsek, daar
hadden we het over. Glemsek, daar hadden we het over.
Ja, ik ben
jij
dus,
bent er geweest. Leg uit. Wat is Glemsek?
Jij bent ook al naar Glemsek geweest.
Ja.
Glemsek is een oude stratencircuit waar vroeger gereisd werd. Wat nu eigenlijk een paar boerenbaantjes in the middle of nowhere. Ik denk 364 dagen van het jaar is het echt the middle of nowhere in Duitsland.
Tractoren?
Tractoren, velden, geen hol te doen. Bij Leonberg is het in de buurt ook niet meteen de grote metropool.
Arme stukje rij ook.
Ja, dat.
In Duitsland.
Maar Glemsek, die 2 dagen op het jaar, wordt gewoon een stukje van het oude circuit, eigenlijk een T-splitsing, die wordt afgezet, klaar. En aan de ene kant van de T heb je drag race strips. Aan de andere kant loopt het door met kraampjes van de merken die hun motorfietsen presenteren. Maar ook kleine dealers die iets custom gebouwd hebben. De usual shit die je op motorbeurzen ook ziet. De zadelmakers. Het sierlijk beschilderen van helmen en ga ze maar verder. En dan heb je nog de andere kant van de T waar dan de eetkraampjes staan. En waar iedereen zijn motorfietsen ook mooi naast elkaar parkeert. Waar heel veel custom bikes op afkomen. Maar waar je net zo goed 50cc bromfietsjes ziet. Oldtimers die getuned worden. En dan uiteraard heel veel drag races.
Drag races.
Want dat drag racen, dat is stom te doen. Dat is ook de reden dat ik daar was. Ik was uitgenodigd door Honda Duitsland. Die hebben, zoals ik in een vorige aflevering gezegd heb, die hebben een vloot Honda MSX'jes. De 125cc kleine Honda Monkey opvolger, zeg maar. Hebben ze daar bij het perspark gezet. En op uitlaatje erop, snelle nokken als ze erin.
Oh joh,
en is aangepast. Valblokjes erop, dat het een beetje race-worthy is. En op Glemsek heb je een hele hoop jongens die mega veel geld pompen in een custom drag racer, 2 liter SNS-blok, veel pk's, nog meer koppel.
Heel de gekste motobuzie-blokken en met houten frame-delen heb ik gezien daar.
Ook heel platgeslagen motorfietsen, lange wielbasissen, alles om zo snel mogelijk die quarter mile af te leggen.
Ja.
En wat het coole is, er komt ook gewoon mega veel volk op af. Het was heel mooi weer. Dus 3 tribunes gevuld met gekke Duitsers die aan het kijken zijn naar een drag race. Eigenlijk echt Amerikaanse stijl. Met dan dat verschil, er is geen fotofinish.
Nee.
Er zijn geen lichten.
Nee.
Old school.
Niet zo'n kerstboom. Het is gewoon een stuk weg.
Een meisje met een vlag die zwaait.
Exact.
3 oude kerels die erop staan te kijken. Als je een valse start hebt gedaan, dan beslissen ze het samen. Aan de meet ook. Er staan gewoon 3 jongens op te kijken die dan beslissen van jij was het eerste, jij was het tweede. En geen discussie.
Iedereen voor elkaar beste vriend.
Heel gemakkelijk. Ja, het is ook inderdaad wel in heel friendly match spirit. Dus er wordt niet gevochten om de winst of zo. Maar het racen zelf, dat is best wel serieus. En zoals we al zeiden, heel veel coole motoren die erop afkomen. En als tussenshow, sideshow, heb je dan die Honda MSX, waar een boel journalisten gewoon tegen elkaar op mogen drag racen.
Ja, dat is...
Heerlijk. Het was gewoon lachen. En het is dan toch stiekem wel leuk als je nog eens kan winnen ook. Dus in de eerste 2 races was ik dan bij de top 4. En dan wordt er nog gestreden om het brons. En uiteindelijk ben ik 4e geworden, jammer. Maar gewoon lachen van begin tot einde.
Ja,
en ook met die MSX'en dan natuurlijk. Met zo'n MSX is een quarter mile best lang.
Ja.
Moet je eigenlijk een paar keer schakelen. Plat op gaan liggen om toch maar aerodynamischer te zijn. En dat is gewoon lachen van begin tot einde.
Maar
plus, het publiek werd helemaal gek. Want die zijn gewend van dan met oordopjes in daar te zitten. En gewoon mega coole motoren te zien. Komen wij eraan met die kleine kutting.
Ja.
Echt lachen.
Maar ook bromfietsraces ook. Weet je, de meest opgevoerde brommers en zo. En er komen de gekste dingen.
Ja.
En het is allemaal in een bedje van ouderwetse natuur, authentieke natuur, weet je wel. Bij een bruggetje, daar is dan een hotel, een wit hotel en zo. En iedereen is vriendelijk. Ja. Je kan zeggen, het is hipster. Ja, nou, fuck it. En dan?
Ik vind dat
ook nog wel meevallen.
Het hipster gedoe is er eigenlijk wel afgegaan. Je ziet meer en meer dat ja, die er gewoon mensen ziet die heel ja, professioneel bijna, ja, echt wel professioneel bezig zijn met het bouwen van die specifieke drag racers.
Ja, dingen.
En dat de wedstrijden daarom niet mega professioneel zijn, à la IDM of weet ik veel. Ja, dat maakt helemaal niet
uit.
Maar
geen klote uit.
Ze willen iets cools neerzetten, ja. Daar draait het om.
En, het is...
en of jij dan een snor hebt en de Ray-Ban zonnebril en je petje achterstevoren, ja, dat interesseert niet.
Maakt allemaal helemaal geen fluit uit. Nee, het dus, is een geweldig evenement.
Het is echt een aanrader. Het is een heel eind rijden, maar...
Ja.
Als je de kans hebt, zou echt wel op de bucketlist moeten staan.
Ik was er inderdaad een jaar of 6 geleden, denk ik. Mm-hmm. En dat was dus voor een filmklus met Indian.
Ja.
Indian wilde natuurlijk ook met die introductie van die
FTR
1200. wilden ze natuurlijk ook heel erg dik in dat, een beetje in dat hippe segment zitten en zo. Dus daarvoor waren we. Dat hadden we met Roland Sands uit Amerika was overgevlogen. Wow. Mooie kerel ook en zo.
Ja, ja, alle dingen die hij
maakt. Spuugde ook niet in een glas bier, zeg maar.
Nee.
En dus echt een totaal feest gehad daar. Dat was echt zo. En toen had je ook nog de klasse, de Sultans of Sprint.
Juist. Er waren meerdere events over heel Europa.
En dat ging dan, dat was op Monza, dat zijn we toe geweest. In Zuid-Frankrijk ergens hebben we nog zitten. Enfin, de Sultans of Sprint, dat was dan een reizend circus met diezelfde sfeer, zeg maar.
Ja,
maar tot mijn grote verbazing was Roland Sands al niet bijzonder. Honda had dus ook gewoon ene Michael Doohan uitgenodigd.
Okay.
Ben je op Klemsek in zo'n dorp? Dan loopt Mick Doohan, die loopt daar rond en zo. Ja. En die had met zijn racepak. En met zijn Doohan-helm en zo. En die reden op een Monkey Radio ook rond daar zo. En die raced ook nog wel wat met een CB1000R of weet ik veel wat of zo. Niemand die hem kent.
Ja, dus, niet meteen herkend
en zo allemaal.
Rond, ja.
En dan denk ik, wat is dit ontzettend cool, weet je wel. Van dat een Mick Doohan daar ook rondloopt.
Ik moet er ook wel bij zeggen, het verbaast me een beetje dat die Sultans of Sprint, dat ze daar ook in Monza en zo deden, want... nu, de spirit in Glemsek is ook wel van, iedereen mag daar met zijn motorfiets door het publiek rijden. Dat is een deel van de show ook, want net zo goed als dat je daar komt om de standjes te zien, is het zo leuk om die custom bikes te zien. Maar iedereen rijdt daar met zijn motorfiets door het publiek, staat gewoon één bordje aan de ingang, stapvoets rijden, geen burn-outs.
Geen burn-outs, klaar.
En die Duitsers, die houden zich eraan, en ik ben er aan als Belg, maar als die Duitsers het allemaal doen, ga ik ook niet zitten burn-outen en gek doen.
En als eentje gaat fucken, dan zegt iedereen van, dat zouden ze met voetbalsupporters ook moeten doen, weet je wel. Of met, voor mij hebben ook sommige TT-gangers en de Formule 1. Want in Engeland hebben ze ook gewoon het supportersgeweld, hebben ze ook jaren geleden hebben ze dat aangepakt. Door gewoon een cultuurverandering te doen. Dat de mensen van het thuisteam of van het eigen team zeiden, maar wacht even, we gaan niet vechten.
Niet onnozel doen.
Niet onnozel doen?
Ja.
Want dan lig je voor de komende 3 maanden in het ziekenhuis.
Dat was daar ook, je moest niet proberen om met die MSX tussen het publiek wheelies te doen of zo.
Dat doe je niet.
Dat gaat gewoon niet.
En dat is zo heerlijk.
Ja, dat is wel leuk daar inderdaad. Op dat gebied, de Duitsers met hun groenlichheid en hun striktheid.
Het
is toch wel...
Het is een fantastische mix daar zo. Ja. Dus echt Glemsek, zet hij op je
en s'avonds wordt er net zo goed met z'n allen bier gedronken en gefeest. En
niet wat een beentje ook. Jezus, Mina. Ja.
Ja, kijk, tot zover. Ik denk dat we daarmee aan het einde
zijn van
deze podcast. Wil jij nog iets zeggen?
Wil ik nog iets zeggen?
Ja, ik heb nog andere onderwerpen. Maar dan ga ik nog heel kort doorgaan.
Ja.
Dus, ik heb Glemsek meegereden. Daarnaast ben ik ook nog een keertje op mijn bek gegaan.
Ja!
Ik ben nog even in vol ontbrengen.
Laat hoor, je bent op je bek
gegaan. Mijn eigen GSX-R die is hier al vaker aan bod gekomen. Ik heb een GSX-R'tje 7,5. Daarmee wilde ik eerst de Super Twins een beetje moeilijk gaan maken, maar ja, dat is geen wedstrijd.
Waarom?
Dit ding heeft zoveel pk's op overschot ten opzichte van die Super Twins.
Ga ik
ze zelfs niet aandoen.
Nee, de circuitjes zijn te klein, of niet? Of?
Nee, niet de circuitjes zijn te klein.
Je rijdt ze echt helemaal op pap.
Het is echt geen eerlijke strijd. Die oldschool viercilinders, dat blijft een niveau apart. Dat zie je ook in de test. Ik denk bij Kickstart hebben jullie ook met de ZX 636 en de CBR 600 gereden. Als je dat gaat plaatsen naast een van de moderne tweecilindertjes, ben je snel uitgepraat.
Dan blijft er niks over.
Dat is gewoon zo'n horsepower verschil. Maar dus met mijn GSX, ik ben nog eens op mijn bek gegaan, heel stom. Insturen van een trage bocht, 30 per uur, tjak, voorkant kwijt.
Waar?
In vol ombrei. Ja, er is zo één, vol ombrei, een beetje niveauverschil. Aan het hoogste punt heb je een heel trage haarspelbocht, daar gewoon bij de insturen, tjak, paf.
Waarom nou?
Beetje polyester op de
kaart. Ja, maar waarom nou?
Ja, waarom? Waarom race dat?
Jij was toch een tijdje geleden, had je toch ook je schouder...
Dat is al meer dan een jaar geleden en daar gaan we niet meer over hebben.
Was dat,
maar dus... om verder te gaan in de trend van waarom racen, nog heel kort. Iets wat ik hopelijk in niet de volgende, maar de twee volgende podcasts kan bespreken. Ik ga de 6 uur van Spa-Francorchamps meerijden.
Met wie?
Kijk ik enorm naar uit. Uiteraard, ja, voor de mensen die het niet weten, ik geef een beetje les op Spa-Francorchamps. Ik kom
ja, een beetje. Je bent instructeur op Spa-Francorchamps.
Ik rijd er heel graag, maar ik heb eigenlijk raceervaring nul, niks. In heel lang verleden een beetje 125 gereden en recent nog met pitbikes en zo. Maar echt op een serieuze motor, nee. Maar ja, de tijden in Spa-Francorchamps zijn goed genoeg. En het is ook een race waar amateurs en inters tussen elkaar rijden.
Dus
ik ga rijden met de andere instructeurs die wel al op het podium gestaan hebben in de 6 uur van Spa. Dus Arnaud Brochet, ons niet bekend. Die heeft bij
de Junior
ja, exact, die kerel. Die gaat met zijn eigen GSX-7000 meerijden. En dan hebben we nog een derde teamgenoot, Steve Dupuis. Die heeft ook met de 600 al op podium gestaan. Die rijdt ook met ons mee. Die heeft nu een R1. Dus een R1, een Suzuki GSX-R. En dan zou je verwachten dat ik daar een Fireblade of weet ik veel wat naast ga zetten. Maar dat zou zo saai zijn. En ja, ik heb dan zelf enkel die 750. Ja. Dat ga ik ook niet doen. Dus ik wilde wel iets met veel horsepower en wat in een rijtje zou passen. Maar als journalist moet je dan ook wel een beetje eruit springen. Dus ja, ready to race.
Street Fighter.
Dan bel je even naar KTM natuurlijk. Street Fighter was een goede optie geweest. Maar het is een Super Duke geworden. En de reden daarachter is misschien niet onbelangrijk.
Ah,
als er één motor is binnen het hele gamma van motorfietsen. Waar ik één echt serieus met mijn bek ben gegaan. En dus als gevolg daarvan enorm veel respect voor heb, dan is de KTM Super Duke. Dikke 2-cilinder, ontzettend veel koppel. Dat is een motorfiets die voor mij toch echt een plekje heel speciaal apart heeft.
Wow.
Dus, en uiteraard bij KTM zijn ze altijd ready to race. Ik belde de jongens, ik denk op 10 minuten tijd was het allemaal in kan en kruiken van we hebben Super Duke Evo R met de veringkit en de goede voetsteunen en beschermdelen en ga ze maar verder.
Hou op man.
Dat.
Maar jullie rijden met z'n drieën?
We rijden met z'n drieën.
Maar iedereen rijdt met één motor? Of
heel kort uitleggen, nee, de 6 uren is een endurance wedstrijd, maar niet zoals in... Je kan trophy klasse rijden. Dat wil zeggen met één motorfiets, 3 piloten die elkaar wisselen. Maar om het toegankelijker te maken voor amateurpiloten, zoals ik, is er ook een klasse, de populairste klasse, waar ieder met zijn eigen motorfiets rijdt. Dus je hebt geen motor die 6 uur aan een stuk rondjes aan het draaien is. Maar ik kan je verzekeren, het is wel nog, wat zal het zijn, 6 keer of 5 keer een tank volledig leeg rijden op Spa-Francorchamps, 22 september. Iedereen is welkom om te komen kijken. Ga ik mijn Super Duke doen en een naked bike op Spa-Francorchamps. Ik vrees dat ik iedere
ronde
een paar seconden ga moeten toeleggen met de nekspieren inderdaad.
Je moet een masseur hebben.
Kom jij even.
Ja, weet je wel. Ik zeker niet. Want ik zie al dat een van die gasten die loopt hier in zijn blote reet door de
schaar heen.
Dus ik ga niks masseren. Maar...
Nee, liefst niet. Het wordt een ervaring.
Het wordt een feest.
Dat sowieso. Dat is iets om naar uit te kijken in de volgende
podcast. Ze hebben denk ik bij KTM wel een piepklein ruitje wel ergens of zo.
Ja, ik heb ook al is zitten net, zoeken naar ruitjes waar ik me toch een klein beetje...
Alles maar iets, weet je wel, dat je niet helemaal stuk gaat.
Maar kijk, we gaan het beleven en dat is voor in een volgende aflevering. Dus hier om af. Jongens, heel veel bedankt voor het kijken en voor het luisteren.
Hopelijk beviel het.
Ik hoop dat de geluidskwaliteit meeviel, Reno. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Jojo.
Leuk dat je luisterde naar de Groenburner Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!